gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. In verband met de verkiezing van een oudeling deelt de kerkenraad u het volgende mee. Oudeling G. Borren is aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor is het volgende tweetal opgesteld. Broeder B.S.J. Admiraal en broeder W.A. Den Boer. De verkiezing zal plaatsvinden op de ledenvergadering van aanstaande woensdag 10 april. De aanvang is om 19:30. Dit in tegenstelling tot wat er in het kerkblad vermeld staat. Vorig jaar is op de ledenvergadering afgesproken dat we om 19:30 zouden beginnen. Steeds. Komende donderdag vergadert de kerkenraad. Vrijdagavond hoopt mijn vrouw haar verjaardag te vieren. U bent van 7 tot 9 uur hartelijk welkom in de Open Hof. Aanstaande zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dominee P.D. Theo zal dan spreken over de waarheid in pacht. De aanvang is om 19:45 en deze avond vindt plaats in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap. Volgende week zondag zal er in de morgendienst doopsbediening zijn. Dan zal Sinus Marius Matthäus Molenaar worden gedoopt. Voor deze afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen op Psalm 115 en wij zingen de versen 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115, de versen 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, laten wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, het derde vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij lezen met elkaar uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, de versen 39 tot en met 46. Lucas 22, de versen 39 tot en met 46. Daar lezen wij het woord van de Heere. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt vooral gevormd door de versen 42 en 43. Al gebruiken wij ook de context in de prediking. Maar we richten ons op 42 en 43, waar wij lezen dat de Heer Jezus zegt: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Tot zover. In verband met ons gebed, gemeente, wordt u meegedeeld dat zuster Leni Driessen al een week in het ziekenhuis ligt met wondroos aan haar benen. We willen haar gedenken. Broeder Krijnelis moet aanstaande woensdag een katheterisatie ondergaan aan zijn andere been. En dat moet onder narcose gebeuren. We willen ook hem de Heere opdragen. We zijn dankbaar dat Justin den Hoed thuis kon komen uit het ziekenhuis en dat zijn bloedwaarden langzaam maar zeker stijgen. Hij zal thuis verder moeten aansterken. We zijn dankbaar dat hij nu alweer thuis mag zijn. We willen ook dankzegging doen voor zuster Gerrie van der Baan. Ze werd geopereerd in het ziekenhuis en mag het wel maken. Ze is ook weer thuis. We willen ook haar gedenken. En Mariette van Wezel, ook daar is dankzegging en voorbeden voor gevraagd. Ze heeft een operatie aan haar oor ondergaan. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. Er waren ook risico's aan verbonden. Maar we zijn de Heere dankbaar dat zij ook thuis mag zijn. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heilige Heere in de hemel, wat is het toch groot en goed om weer in uw huis te zijn. Om elke week opnieuw die gelegenheid te hebben. Om in vrijheid en in alle rust op te komen onder uw woord. Om samen die prachtige psalmen te mogen zingen. Dat u groot bent van krachten. Dat we zojuist konden zingen uit Psalm 147. En wat is dat toch een troost, Heere, dat u de almachtige God bent. En dat u gesproken hebt tot uw volk, ziet: ik ben met uw lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Dat u ook bij uw kerk en bij uw volk bent, met uw majesteit, met uw kracht, met uw goddelijkheid. En zo willen wij u danken, Heere, dat u de levende God bent. dat u uw kerk in stand houdt. De kerk had al lang onderdrukt en verdwenen moeten zijn. Maar in plaats daarvan mag de kerk er zijn en mag ze versterkt worden en bewaard worden en verlost worden. En u leidt haar, Heere, door verdrukkingen heen, door aanvechtingen en bestrijdingen, ook door aanvallen van valse leer en dwaalleer. En zo bent u voortdurend aan het werk om mensen tot u te bekeren. En dat doet u vooral in uw kerk, waar uw woord verkondigd wordt. Want uw woord is een kracht tot zaligheid. En zo mogen wij vanmorgen weer onder uw woord zijn. Heere, laat het een kracht tot zaligheid ook voor ons mogen zijn. Dat wij daarin ook mogen zien wie wij zijn. Hoe verdrietig en hoe naar dat ook is. En hoe deprimerend dat kan werken. Maar toch is het zo nodig dat wij zien wie wij zelf zijn. En dan, Heere, dan schrikken we van onszelf. En dan herkennen we opeens dat wij ook afgoden hebben. En dan herkennen wij dat wij ook allerlei zondige begeerten hebben. En dat wij onze tong niet in toom kunnen houden. Dat wij u de eer niet geven waar u recht op hebt. En zo, Heere, kan het komen tot een schrikken van onszelf. En al is dat pijnlijk, toch is dat ook heilzaam. Want dat mag ons dan toch ook uitdrijven naar u, Heere Jezus. Om een volkomen verzoening van u te begeren. En om te beseffen dat onze zaligheid buiten ons ligt, alleen in u. En zo, Heere, bidden wij u of u uw vrije genade wilt verheerlijken. Daarin dat zondaren de ogen geopend worden om die heerlijke borg Christus Jezus te zien. En dat mensen mogen leren te leven uit vrije genade. En dat zondaren overgezet mogen worden vanuit de dood in het leven. En dat dat wonder van de wedergeboorte mag plaatsvinden. Heere, daar bidden wij u om. Want wij belijden het en geloven het vanuit uw woord. Dat uw woord werkt als een hamer, dat een rotsteen te pletter slaat. Dat uw woord werkt als een vuur, om harten te doen versmelten. Dat uw woord met kracht en met majesteit is. Heere, wilt u zo werken in ons aller leven? Wilt u bij hen die nog geen kennis hebben aan u? Ja, ze weten wel zaken uit de schrift op te noemen, maar ze kennen u niet met hun hart. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn nog dood. U kent hen allen, Heere. Wij bidden u om hun bekering, om hun omzetting, om hun verandering en vernieuwing. Of ze nu jong zijn of oud. Heere, wil krachtig werken en laten wij ook onze verantwoordelijkheid beseffen dat we maar niet vrijblijvend in de kerk mogen zitten, want we zijn onder het woord van God. We zijn onder de verkondiging van het belofte woord van de Heere en u komt tot ons met bevel van geloof en bekering en u komt tot ons met uw welmenend aanbod van genade. En u roept ons om de toevlucht tot u te nemen en te zoeken. Heere, laten we dat dan ook doen. Laten we ernstig werkzaam zijn met onze zaligheid. En dat we het niet maar op zijn beloop laten. En denken dat komt wel een keer. Want nu is de dag der zaligheid. En wij moeten u kennen, Heere Jezus. En niemand van ons mag zeggen dat hij niet tot de Heere Jezus hoeft te vluchten. We hebben het allen nodig, ongeacht wie we zijn of hoe we ons voelen. Heere, wij bidden u, wilt u dat bewerken door uw woord en geest. dat we niet zonder u kunnen leven. Heer, we bidden u voor de jongeren, werk met uw geest en genade in hun hart en leven. Zegen hen, Heere, dat ze op een jonge leeftijd een smaak krijgen om u te kennen en te dienen, u te volgen. Dat ze de leugen van de wereld onderkennen. Dat ze de waarheid van uw woord onderschrijven. En dat ze u leren lief krijgen en volgen. Heere, wil dat bewerken. We bidden u ook voor de JV van vanavond. Wanneer er een preekbespreking mag zijn, schenk ook daar uw zegen over. Heere, we bidden u voor heel de gemeente. We zeggen u dank voor uw bewaring, ook gegeven aan uw dienaar en zijn vrouw, dat ze in Israël mochten zijn. Heb dank voor wat u gaf. En ook het dank voor de bewaring die u in de gemeente gegeven hebt. Dat zuster van der Baan geopereerd mocht worden en dat ze alweer thuis mag zijn. Heb dank voor uw zorg over haar leven. Geef haar ook genade om te herstellen en om aan te sterken. En mag ze door dit alles toch aan u verbonden worden. Dat ze mag onderkennen dat u haar God bent. Laat ze toch zo'n beleving mogen hebben, Heere. Dan is het niet alleen die operatie tot herstel voor haar lichaam, maar dat zal het ook zijn tot zegen voor haar ziel. Gedenk ook haar man die over enkele weken weer geopereerd moet worden aan een heup. Heere, zegen hen zo. O, we zeggen u hartelijk dank, Heere, dat Justin thuis mag zijn. Dat u een hoorder van het gebed bent. En dat u hem boven verwachting nog zo spoedig weer thuis kon laten gaan. En dat zijn bloedwaarden omhoog mogen gaan. O, wat zijn wij toch afhankelijk. Dat kunnen we zelf niet bewerken. We kunnen ons hand optillen als u ons de kracht geeft. En we kunnen eten als u ons daar lust toe geeft. Maar we kunnen niet ons lichaam beheersen. We zijn daarin van u afhankelijk, van uw scheppende en onderhoudende kracht. En wij danken u dat u dat geschonken hebt aan Justin. Dat u hem doorgeholpen hebt, ook in die moeilijke weken die hij in het ziekenhuis moest ondergaan. En Heere, nu wacht alles toch ook weer op uw zegen. Heere, gaat u verder met hem. Wilt u geven dat deze zware behandeling het gewenste resultaat mag hebben. En schenk, Heere, uw genade aan hem en aan zijn ouderlijk gezin, dat de zegen hiervan mag uitgaan, dat zij mogen belijden, zie, deze is onze God, we hebben hem verwacht. Heere, laat dat zo in hun hart mogen leven en zegen hen, Heere, in Justin, geestelijk, maar ook lichamelijk. We bidden u voor broeder Krijnelis, die er erg tegenop ziet. Dat hij op zijn hoge leeftijd onder narcose moet. Omdat er een beenkatheterisatie moet plaatsvinden. Omdat de doorstroming niet goed meer loopt. Heere, wilt u hem hier doorheen helpen. En laat hij door deze moeite in zijn leven op u geworpen worden. Dat hij al zijn hulp en heil, al zijn kracht van u alleen zal verwachten. Heere, wilt u hem dragen. Verbind hem aan u. En laat hij niemand hebben dan u alleen. Heere, zegent u hem met uw nabijheid. En wilt u hem door deze behandeling heen helpen. En zo dragen wij u ook op, Heere, zuster Leni Driessen, die alweer in het ziekenhuis is. Ze is er al vaker geweest en ze heeft vaker uw ontferming ervaren en ontvangen. Haar en haar man samen. Heere, zou u het weer opnieuw willen doen, dat zij ook in deze moeite uw ontferming mogen ervaren. Uw barmhartigheid mogen zien. Heere, wilt u herstel geven. Bewaar voor pijn. en schenk hen nog de blijdschap en de vreugde dat ze nog weer samen mogen zijn thuis. Zegen ook Joke, hun dochter, voor wie het ook allemaal weer een extra spanning is. Sterk haar en zegen hen zo in uw gunst en in uw nabijheid. Heere, wij danken u hartelijk dat Mariet van Wezel door haar ooroperatie is heengekomen. Heere, wat dat was spannend, want er konden zeer nare gevolgen aan verbonden zijn. Maar het moest plaatsvinden. Er zullen gebeden opgezonden zijn geweest. En u bent een verhoorder van het gebed geweest. Heere, heb dank dat ze zo goed doorheen mocht komen. En wilt u in het jonge leven van dit meisje werken. Zegen haar, sterk haar. En laat zij haar toevlucht ook vooral bij u zoeken. En geef, Heere, dat het verdere herstel ook mag plaatsvinden. En ontferm u over haar in elk opzicht. En zo mogen wij u ook opdragen, Heere, het tweetal dat afgekondigd is. Waar wij aanstaande woensdag voor mogen stemmen. We bidden u voor de beide broeders, Admiraal en Den Boer. Heere, wij danken u voor dit tweetal en wij bidden u of u uw leiding wil geven. Of u onze kerkenraad wil ondersteunen en dat het werk ongestoord voortgang mag vinden. En verblijd ons, Heere, door uw leiding en uw zorg. Heere, zien ieder van ons aan in uw genade. En die genade, Heere, is verdiend, omdat u uw lijden en sterven inging. O Heer, opnieuw mogen wij een facet van dat lijdensevangelie overdenken. En begrijpen doen wij het niet. En het doorgronden des te minder. Maar verwonderen moeten we ons maar des te meer wat u gedaan hebt. Heere, open ook dit gedeelte van uw lijdensevangelie, dat wij er lessen uit mogen ontvangen. We zullen misschien wel vaker een preek over gehoord hebben, of misschien niet. Maar hoe het ook zij, Heere, laat uw woord levend mogen zijn. En leer ons uw lijden recht betrachten. Heere, het was om onze zonden. We moeten u aanbidden om wat u gedaan hebt. En Heere, leer ons u dan lief te hebben. Leer ons u te volgen en te dienen al de dagen van ons leven. Want wie heeft dus een bloed voor ons gestort? Toch niemand dan u alleen, Heere. Dan moet toch ook alles van ons leven van u zijn. Dan mogen wij toch niet voor onszelf leven. Och Heere, laat dan de vrucht mogen zijn, een hartelijke bekering en geloof op u. Zegen ons zo in deze dienst. Ook als we thuis meeluisteren, schenk ook daar uw genade en ontferming en hoort u ons tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En wij zingen dan Psalm 38, de versen 1, 2 en 3, waarin ook het lijden van de Heere Jezus bezongen wordt. Psalm 38, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, in dit gedeelte dat wij gelezen hebben, zijn wij heel dicht bij het lijden van de Heer Jezus aangekomen. Over enkele uren zal de Heer Jezus gevangen genomen worden. Liever gezegd, hij laat zich gevangen nemen. De schepper van hemel en aarde zal zich laten arresteren en ondervragen door kleine mensjes die hij met één enkele zucht verteren kan. Maar hij zal hen niet verteren, want hij wil zichzelf laten verteerd worden. Hij wil zichzelf overgeven tot in de dood, tot een losprijs, tot een betaling voor de zonde van zijn volk. De Heer Jezus heeft zojuist de paasmaaltijd gevierd met zijn discipelen. Hij verlaat Jeruzalem en gaat uit naar de Olijfberg. Waarom gaat hij naar de Olijfberg? Dat deed hij veel vaker. En Judas wist dat. Want de Heer Jezus had geen huis, had geen kamer waar hij bleef in Jeruzalem. Hij bleef de nacht buiten, in de open lucht. Dat was ook al een stuk lijden. En zo ging de Heer Jezus naar zijn gewoonte buiten naar de Olijfberg. Maar dan lezen wij in het parallelgedeelte in Matteüs 26, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. U voelt de spanning toenemen. De Heere Jezus, de Heilige, is stervensbenauwd. Zo bang, zo bevreesd. Dat hij gevaar loopt om te sterven van angst, dodelijk beangst. Hij neemt dus de drie discipelen mee. Het zijn dezelfde drie discipelen die hem gezien hebben op de berg Tabor, de berg der verheerlijking. Toen zagen ze zijn aangezicht schitteren en zijn kleding werden helder wit. En nu deze drie discipelen die ze dat gezien hebben, gaan ze nu ook meemaken. Het lijden, het bittere zielenlijden van de Heere Jezus in Gethsemane. En dan lezen wij hier in vers 41. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp. En knielde neder en bad. Zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. De Heer Jezus is in een plaats gekomen wat Gethsemane heette. En dat betekent een olijfpers. En zo'n olijfpers, dat is een steen, verticaal, op een horizontaal rond plateau. En dat draait zo steeds rond, een zware steen. En die olijven die eronder liggen worden geperst. En die olijven werden drie keer geperst. Drie keer werden de olijven geperst. Zo had je drie verschillende soorten olijfolie. De Heer Jezus in Gethsemane werd geperst in de olijfpers van de toren van God. En hij heeft ook 3 maal gebeden. En 3 maal werd hij geperst. En bij de olijven kwam er de olijfolie uit. Bij de Heere Jezus kwam er bloed uit. Grote druppels zweet werden uit hem geperst. Als het ware bloed. Wij zien hier de Heere Jezus bid in Gethsemane. En we letten op de noodzaak. Ten tweede de ernst. En dan ten derde het antwoord op dit gebed. Dus de Heere Jezus bidt in Gethsemane. En wij zien de noodzaak van dit gebed. De ernst van dit gebed. En het antwoord op dit gebed. Dus de Heere Jezus is in Gethsemane en hij bidt. En waarom bidt hij? Omdat hij in grote nood is. Hij ziet zijn lijden op zich afkomen. Nooit lezen we het ergens dat de Heere Jezus dodelijk beangst werd. Zelfs aan het kruis lezen we dat niet. Maar hier, terwijl er niemand bij hem was. Geen vijand, geen soldaat, geen Romein, geen kruis. Maar hij ziet het op zich afkomen als een zware, donkere wolk. En hij voelt het, hij zal geperst worden onder de toren Gods. Hij ziet zijn lijden op zich afkomen en dat lijden, dat houdt voor hem in grote pijn. Zware pijn. Een kruiseling kreeg 2 grote spijkers in zijn polsen en 2 grote spijkers door zijn enkels heen. En zo hing hij aan het kruishout. En om te ademen moest hij zichzelf kunnen opdrukken om natuurlijk adem te kunnen halen. En dat opdrukken was een vreselijke pijn. En daarom stierf een kruiseling uiteindelijk aan gebrek aan adem. Hij stikte eigenlijk. Het was een vreselijke dood. En dat hebben vele mensen ondergaan. Dat is niet voor te stellen. Wat mensen daarin geleden hebben. En dat moet de Heer Jezus nu ook gaan meemaken. Maar op zich was dat niet uniek. Daarnaast moet de Heer Jezus ook de grote schande ondergaan. Hij wordt gevangen genomen en bespot. Hij moet het meemaken dat een ieder hem verlaten zal. Hij zal verraden, hij zal verloochend worden. En dat was al vreselijk. Maar er is nog iets erger. Hij moet de schuld van de zonde dragen. Hij moet dus de toren van God ondergaan. Want hier wordt Christus aangewezen als de schuldige. Al de zonden van alle gelovigen uit heel de wereld worden nu op hem gestapeld. En die schuld is op elkaar gestapeld en reikt tot aan de hemel toe. En het is verachtelijk in de ogen van God. En die schuld moet weggedaan worden. Aan Gods recht moet voldaan worden. De schrift kan niet gebroken worden. En zo maakt de Heere Jezus het mee wat we lezen in Psalm 38. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Maar het waren niet zijn zonden. Het waren de zonden van zijn volk. Maar die werden hem toegerekend. En zo werden die zijn zonden, al was hij zonder zonde. Het is ook geen wonder dat de Heere Jezus nu uitroept, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hier moet vervuld worden, want de schrift kan niet gebroken worden. wat Jesaja gesproken heeft. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En daarnaast was er nog iets anders. Hij zou overgegeven worden in de handen van Satan. In de macht van de duivel. Dit is uw ure. En de macht der duisternis, zal de Heer Jezus straks zeggen in vers 53. En in Johannes 14, vers 30 heeft de Heer Jezus gezegd, de overste deze wereld komt. Dat is de duivel. En nu zou het woord vervuld worden uit Genesis 3, vers 15, dat de hiel, de verzenen van Christus, vermorzeld zouden worden. De Heer Jezus zou nu moeten strijden tegen de sterke. En hij zou hem moeten binden. En hij zou zijn hoofd moeten verbrijzelen. Maar ondertussen zou zijn hiel verpletterd worden. En al een hele tijd was de duivel al achter de Heer Jezus aangegaan. Om te proberen te bijten in de hiel van de Heer Jezus. Hoe vaak viel de duivel de Heer Jezus niet aan als een briezende leeuw om hem tot zonde te verleiden? Hoe vaak hebben de mensen niet gedacht dat ze de Heer Jezus van de rots bij Nazareth zouden afdrukken, afgooien? Als dat deden, dan braken die mensen meestal gelijk hun nek als ze daar afgeduwd werden en dan met stenen bekogeld te worden. Het was verschrikkelijk, daar hadden ze de Heer Jezus willen doen. Maar de Heer Jezus liep door hen midden, want de schrift kan niet gebroken worden. Het was nog niet zijn tijd. God beheerst alles. En het bitterste van zijn lijden wat de Heer Jezus nu moet ondergaan is dat hij de toren van God moet indrinken. God zal hem straffen voor wat hij nooit gedaan heeft. Hier zien we de vervulling van Klaagliederen 1, vers 12. Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmede de Heere mij bedroefd heeft ten dagen der hittigheid zijn storens. Of we denken aan Nahum 1, vers 6. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. Het is een vreselijke zaak om te vallen in de handen van de levende God. En daarom was Christus juist gekomen. Om te vallen in de handen van de levende God. En om deze God bekend te maken aan ons. En toen de Heer Jezus dit lijden voor zich zag, viel hij neer en bad. Op de aarde tussen die olijfbomen in de hof van Gethsemane. Nu wist de Heere Jezus, nu moet hij de Yom Yahweh ondergaan. De dag van de Heere, de dag des Heeren, de dag van de uitgieting van zijn toren. Daar hebben de profeten over gesproken en gewaarschuwd over de dag des Heeren, waarin God zijn toren zou uitgieten. En dat moest Jezus nu ondergaan. Opdat zijn volk nooit in dat oordeel hoefde te gaan. De Heer Jezus heeft het gepreekt, zo ruim mogelijk, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Maar nu moet de Heer Jezus de verdoemenis ingaan. Want die verdoemenis vindt plaats. Of in u, of in Christus. Dit oordeel vindt maar één keer plaats. En wanneer het u treft, dan trekt het u naar beneden en u kunt er nooit meer onderuit komen. Alleen Christus met zijn goddelijke macht kon in dit oordeel komen en er weer uit tevoorschijn komen. Net als de geboorte van de Heere Jezus maar één keer kon plaatsvinden en zijn ambtelijke dienst maar één keer kon plaatsvinden, zo kon ook zijn dood en het dragen van het oordeel maar één keer plaatsvinden. Die beker waar de Heere Jezus het over heeft is uniek. Het is eenmalig. U kunt ook maar één keer geboren worden. U kunt ook maar één keer sterven. Zo kan het oordeel van God over uw leven maar eens gebeuren en dan is het beslist. Daarom is Gethsemane uniek in de geschiedenis. Zaken die maar één keer gebeuren, kunt u eigenlijk nooit bestuderen. U kunt het niet herhalen. Wetenschap is gebaseerd op principe van herhalen. Maar die verschrikkingen in Gethsemane kunnen wij daarom niet peilen. We zien het, we horen het, we begrijpen het niet. Wat het voor hem betekend heeft dat hij daar gebeden heeft. Hij had het gebed nodig. Hij had kracht nodig om dit lijden te kunnen dragen. Hij bad om kracht. Wat zullen wij dan doen? Waar zult u zijn? Wanneer u in de handen van God valt, een God die vertorend is over uw leven vol schuld en vol eigenzinnigheid en eigen wijsheid en niet willen buigen, ja wel een godsdienst daarop nahouden, dat doen we wel, maar buigen voor de Heere in waarheid, in verootmoediging, in verbrokenheid. Als we dat niet doen, als we dat niet kennen, als we God in ons hart niet kennen, als ons leven niet ligt als een offer, een levend offer aan de voeten van de Heere Jezus, dan wordt u getroffen door dit oordeel. Dan zult u de gevolgen van de zonde moeten ondergaan. En hier ziet u wat er gebeurt met iemand die valt in de handen van de levende God. Johannes zag het ook. En hij hoorde de mensen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Hier ziet u het dat God een verterend vuur is. Wie zou niet vrezen? Wanneer u nog zonder Christus leeft, wanneer u nog onbekeerd bent, wanneer u eigenlijk niet zo geïnteresseerd bent in de Heere, omdat u veel te druk hebt met andere zaken. Zie dan wat het betekent om te vallen in de handen van de levende God. Vraag het maar aan de mensen van Sodom en Gomorra, daar bij de Dode Zee, vlakbij Masada. Daar liggen twee vlakken, wit, andere kleur. Is dat er overgebleven van Sodom en Gomorra? We weten het niet. Zij zijn gevallen in de handen van de levende God. En weet u wat de zonde van Sodom en Gomorra was? Dat was zatheid van vlees. Zatheid van eten. Ze hadden het zo geweldig goed daar. En hoogmoed. Dat zeggen de profeten, dat de zonde was van Sodom en Gomorra. Niet allerlei immoraliteit waar wij gelijk aan denken. Dat vloeit daaruit voort. Maar dan schrikken we. Dat volk van Sodom en Gomorra is dan niet zo heel ver bij ons vandaan. Wij die het zo goed hebben. En wij die zo ondankbaar kunnen zijn. Ik. En u. Wie zou dan niet vrezen? Wie zou dan niet de knieën buigen? En zeggen, o God, verlos mij van mezelf. Verlos mij van mijn eigen ik. Red mij, kom af, Heere, eer ik sterf. Als u zonder Christus leeft. Als hij niet alles voor u geworden is. Besef het gevaar wat u loopt. Wat het betekent om te vallen in de handen van de levende God. Wilt u daar een tekening van hebben? Kijk dan daar tussen de olijfbomen in Gethsemane. Daar hoort u iemand beven en vrezen voor de toren Gods. U hoeft niet verloren te gaan. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, er is leven bij hem. Want zijn bloed reinigt. Dit lijden in Gethsemane reinigt van alle zonde. En hij nodigt ons om uw knieën te buigen. En als een bedelaar aan zijn troon te zijn. Hij draagt daar de vloek dat u nooit hoeft te dragen. Hij biedt u zijn genade aan. Zie dan uw gevaar. En smeek hem. En volk van God. Wanneer het uw begeerte geworden is. Dat Christus uw leven vult. En het smart u dat dat nog niet helemaal zo is. Omdat er zoveel dingen daartegen ingaan. En daar betrapt u uzelf op. En dan wordt het gebed intensiever. O Heere, maak mij uw beeld gelijk. En doe mij leven met u en voor u. Besef dan, worstelend volk, dat de Heere Jezus al deze pijn en deze schande en angst en last der zonden en de toren van God gedragen heeft in uw plaats. O, heb hem lief en zoek dicht bij hem te leven. En vergeet het nooit, ook de moeilijke dingen in het leven waar een mens doorheen gaat. En de pijn en de moeite en een ziekenhuis en teleurstelling. Vergeet het nooit, hij gaf zichzelf voor mij. Ik eeuwig vrij. Vergeet het nooit. En verblijd u in uw zaligmaker. Maar we zien de ernst van dit gebed. De tweede gedachte, want de Heere Jezus zag dit lijden op zich afkomen. En het was vreselijk, de beker stond klaar voor hem. Hij zag als het ware het handschrift op de muur. En het handschrift sprak van hem, mene, mene, tekel uvarsin. Hij was gewogen in de weegschaal. En hij werd te licht bevonden. Hij moest verdoemd worden. Niemand kon dat handschrift lezen. Want niemand begreep het. Caiaphas niet. Herodes niet. Pilatus niet. De discipelen ook niet. De wenende vrouwen van Jeruzalem ook niet. Niemand kon dat handschrift lezen, alleen maar Christus zelf. Hij las het en hij vreesde. Maar hij is toch vol liefde? Ja. En de liefde band toch de vrees uit? Want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. In Johannes 4, vers 18. En de liefde van Christus was toch volmaakt, ja. Waarom vreest hij dan? Dat wij vrezen, dat komt omdat onze liefde zo gebrekkig is en dat wij de Heere niet vertrouwen. Maar de Heere vertrouwde toch op zijn God. Hij was toch vol liefde, waarom vreest hij dan nog? We moeten beseffen dat die tekst, de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, dat ziet op een mens in Christus. Maar hier ziet u de Heere Jezus onder de vloek, onder de toren van God. Hij had ware liefde. Maar hij was tegelijk hier een gevloekte. Hij zal uitgeworpen worden uit de tegenwoordigheid van God. Jezus kon niet vluchten tot een liefhebbende, dragende vader. Want hier is hij de vloekdrager. Dat is het verschil. En Gods kinderen zijn geen vloekdragers. En de martelaren waren geen vloekdragers. Maar dat is Jezus hier wel. En daarom vreest hij. Vanwege de vloek. En zo komt een verschrikkelijke disharmonie op Christus. Hij heeft zijn vader lief, hij heeft zijn volk lief. Alles wat in hem is, is liefde, volmaakte liefde. En zo heeft hij gebeden in zijn vrezen. Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen. De zoon wordt nu de verloren zoon. En hij komt aan, hij klopt aan bij het huis van zijn vader, die altijd als vader voor zijn zoon gezorgd heeft. Hij heeft immers zijn zoon van eeuwigheid af lief gehad. En zo pleit Christus op de liefde van zijn vader. Want hij ziet nu de lijdensbeker hem voorgezet. En het is pijnlijk voor hem om middelaar te zijn. De middelaarschap kan alleen maar in de weg van lijden en sterven zijn. Hij wist het altijd al. Maar nu ziet hij het voor zich. En nu roept hij om zijn vader. Vader, gaat u mij nu verlaten? Vader, bij u zijn alle dingen mogelijk. Wanneer het mogelijk is, neem deze drinkbeker bij mij weg. Moeten nu alle banden tussen u en mij verbroken worden? Dat u mij niet zult antwoorden, moet dit nu met mij gebeuren, o mijn vader? En dan zegt de Heer erachteraan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hier laat de middelaar zien dat hij trouw bleef aan de roeping van zijn vader. Dat de wil van de vader moet plaatsvinden. Ook al vindt hij het verschrikkelijk dat de dag des Heren op hem afkomt, toch wil hij steeds leven in de liefde van een zoon tot zijn vader. Ook al zal ik verlaten worden, toch zal ik u niet verlaten. Ik heb u lief en ik zal u blijven lief hebben. En wanneer het goddelijke recht van mij eist dat ik deze beker zal drinken, dan zal ik dat doen. Uw wil moet gedaan worden. Het goddelijke recht dat moet vervuld worden. Uw gerechtigheid zal bestaan. Zo zien we dat de Heer Jezus vasthoudt aan de diepe band van liefde tot God. En tegelijkertijd houdt hij het recht van God overeind. En dat betekent nu zaligheid. Voor heel zijn volk. Hier buigt Christus voor het rechtvaardig oordeel van God. Hier houdt hij vast aan de liefde van God de Vader. En daarom is hij een volmaakte borg. De enige borg. Nu wordt het goddelijk raadsbesluit in de vredesraad uitgevoerd. Dit was de enige wijze waarop zondaren als u en ik met God verzoend konden worden. Het was in de vredesraad besloten Maar hier is de vrede weggenomen. Het was in de stilte van de eeuwigheid was dat besluit genomen. Maar hier is die stilte er niet meer. Hier kreunt, hier roept de zaligmaker om zijn God. En hij droeg, deze Christus droeg de eenzaamheid, de angst en de verschrikking. En daarom kunt u en kan jij gereinigd worden. Volkomen vergeving, volkomen vernieuwing. Verheug u in deze zaligmaker en zoek hem en leef met hem. Hij bleef trouw aan de roeping van zijn vader. Hij heeft zijn vader lief gehad tot het einde. En dat deed hij in onze plaats. Opdat er behoud zou zijn. Volkomen behoud. Voor u, voor jou, voor mij. En weet u, toen de Heer Jezus zo aan het bidden was, toen kreeg hij antwoord. Hij kreeg antwoord. Was het een hoorbare stem van zijn vader? Zie, deze is mijn geliefde, waarin ik al mijn welbehagen heb. Nee, het is geen hoorbare stem van zijn vader. Want nu is God zich al bezig zich van hem los te maken. Maar toch komt er een antwoord uit de hemel. God laat hem weten dat hij nog steeds zijn God is. En dat zijn zoon aangenaam is voor hem. God zal niet spreken, hij zendt een engel. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Deze engel was een verlichting voor Christus. Want deze engel versterkte hem. Het was een troost, er kwam een antwoord uit de hemel, een engel en tegelijkertijd vernederend. Want wie komt er? Een van zijn knechten, een engel die hij eens zelf geschapen had. Die komt, die daalt af om hem naar zijn mensheid te versterken. En dan denken we maar weer terug aan de verloren zoon. Hij kwam terug bij zijn vader. En de vader zond niet een van zijn knechten om zijn zoon aan te spreken. Ga maar in de schuur. En over een paar weken zal je vader waarschijnlijk wel met je willen spreken. Nee, die vader zond niet een knecht. Hij kwam zelf. Hij stond op de uitkijk. En toen hij zijn zoon in de verte zag aanlopen, rende hij naar zijn zoon toe. En hij omhelsde zijn zoon. En hier is Christus, de Zoon, die zichzelf nooit verontreinigd heeft met varkens en die nooit de goederen van zijn vader verkwanseld heeft. En nu komt hij aan de deur van zijn vader en hij ontvangt een bericht van een van de knechten van zijn vader. Naar de mens gesproken, aan de ene kant vertroostend. Maar aan de andere kant ook diep teleurstellend. Elk boodschap van het huis van zijn vader is vertroostend. Maar dat dit door een engel moet gebeuren. Dat moet pijnlijk voor hem geweest zijn. En wat zal erger geweest zijn? De troost of de pijn? Nou, de engel versterkte hem. Dat was troost. Er komt een lichtstraal in de duisternis van zijn lijden. Het was maar één straal licht. Maar toch, het was licht. De hemel heeft nog steeds bemoeienissen met hem. Wanneer geen van zijn discipelen met hem kunnen waken. Zij slapen allemaal. Terwijl zijn kerk hem verlaten heeft en verzaakt. En aan het slapen is. En Christus van geen mens steun ontvangt. Dan hoort de hemel hem tenminste nog, een engel. En de engel versterkte hem. Waarom? Waarom werd de Heer Jezus versterkt? Om nog meer te kunnen lijden. Om nog dieper te kunnen lijden. Dit vreselijk lijden zou plaatsvinden in zijn menselijke natuur, maar het was eigenlijk onmenselijk, bovenmenselijk, waar de Heer Jezus doorheen moest gaan. En nu versterkt de engel de menselijke vermogens om dit vreselijk lijden te kunnen dragen. Wat zal dat lijden toch vreselijk geweest zijn? Wij belijden dat zijn godheid, zijn menselijkheid ondersteund heeft in het lijden. Maar nu krijgt hij ook steun van een engel die hem versterkte. Wie zal het begrijpen? Maar hij moest kracht ontvangen in zijn lichaam. En tenminste krijgt hij nog een lichtstraal uit de hemel. Over een klein poosje wordt hij genageld aan een kruis. Het is nu in de nacht. En de volgende morgen 9:00 wordt hij aan het kruis geslagen. En dan is er geen engel meer. De engelen die hebben zich dan van hem verwijderd. En dan zal hij helemaal alleen zijn. In enkele uren zal het veel erger worden voor Christus. Nu slapen zijn discipelen, maar dan verloochenen ze hem. Dan rennen ze bij hem weg, ze hebben hem allemaal verlaten. Ze zullen hem in het openbaar verloochenen, zelfs met vloeken. En straks is er geen engel om Christus te ondersteunen, wanneer hij voor Pilatus zal staan of door de ruwe soldaten van Herodes onder handen genomen wordt. Aan het kruis zou Jezus totaal verlaten zijn. En daar zal hij de man van smarten worden. Maar hier in Gethsemane is de Heer Jezus nog steeds niet in de volheid van zijn lijden. De duisternis is nog niet volkomen. Er straalt nog hemels licht die door die donkere wolk van de hel die zich over de Heer Jezus uitspreidt, binnendringt en doordringt. En zo werd de ziel van Christus staande gehouden. Want we hebben het gezongen uit Psalm 147. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. Het woord van God is waar. En zo wordt Christus hier ondersteund. Al was het maar voor enkele momenten. Maar Christus veracht niet de dag van de kleine dingen. Wie zou een lichtstraal verachten in een duistere nacht? En wanneer de Heere bemoeienissen met u heeft, hoe klein ze ook zijn, veracht ze niet. Leg ze neer voor de Heere en pleit op zijn bemoeienissen. Duw ze niet weg. Zeg niet, het moet veel groter zijn. Mediteer over wat God u geeft. Wie denkt u dat u wel bent? En wie denk ik dat ik wel ben? Dat ik recht zou hebben op grote uitgietingen van Gods ontferming. Het kleine is meer dan ik verdien. Mediteer maar daarover. En u mag gerust vragen om meer licht, om meer verlossing. Verwacht de Heere en zijn barmhartigheid, dat is niet verkeerd. Maar veracht de dag van de kleine dingen niet. Dat deed Jezus ook niet. Jezus wordt hier versterkt door een engel. En toen viel hij terug in zijn lijden. Dat nu meer intens zou worden. Hij zou nog meer gaan lijden. Maar nu zou hij niet in elkaar storten onder het gewicht van de toren van God. Hij is ook maar een mens. Hij is ook beperkt. En hij moet versterkt worden om verder te kunnen gaan, want dat lijden is nog niet klaar. Wanneer deze engel niet gekomen was, dan was de Heere Jezus in elkaar gestort voor de tijd. En nu begint de Heere Jezus dan te zweten, als het ware grote droppelen bloed. Het staat beschreven nadat de engel bij hem geweest is. Nu begint hij nog meer. Nu wordt hij nog meer geperst in de Gethsemane, de olijfpers. En hierna ziet u ook dat de Heere Jezus versterkt is, omdat hij rechtop staat. En hij zegt, komt, laat ons gaan. Want ze zijn gekomen, ze zijn nabij die mij arresteren willen. En hij staat rechtop om zijn pijnigers te kunnen ontmoeten. Hij hurkt niet in elkaar, hij verschuilt zich niet. Nee, hij loopt vooraan. Wie zoekt u? Jezus, dus Nazarene, zie, ik ben het. En ze vallen allemaal achterover. Hij is God. Hij beslist wat er gebeurt. De tijd is nu gekomen om betaling te geven aan zijn God. En hij zal het doen. Zijn liefde brandt om de wil van God te doen. Hij weet de verschrikkingen die hem zullen overkomen. Hij heeft hier gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij moest lijden. God heeft aan hem gedacht, heeft zijn zoon versterkt. En nu is zijn zoon gewillig, ja zeer gewillig, om zijn leven af te leggen. Zo moet het gaan. En hier zien wij de borg. En hij treedt de wijnpers van de toren van God. Want wijnpers treden was zwaar werk. Dat is dus niet de olijfpers, maar dat is nu de wijnpers. Dat is ook een beeld van de toren van God. En hij moest de wijnpers van de toren van God treden. En je benen zakken weg in al die druiven op zo'n wijnpers. En dan moet je weer omhoog tillen. Het is zwaar werk. Een teken van de toren van God. En dat zou de Heere Jezus nu ondergaan. Niemand om hem te helpen. Wij sliepen. Zijn kerk sliep. Ach, dat wij deze zaligmaker meer zouden liefhebben. Dat wij toch meer zouden beseffen wat zijn lijden inhield. Dat wij hem meer zouden aanbidden. Meer zouden gehoorzamen. Want hij is alles waard. Daarom, o zaligmaker, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Wij zingen 143, het 10e vers. Laten wij bidden. Heer in de hemel, we hebben geprobeerd na te denken over wat u hebt meegemaakt in Gethsemane. Heere, laat de overdenking van uw woord voor u welbehagelijk mogen zijn. Wilt u wegnemen alle tekort daarin? En geef dat wij persoonlijk mogen nadenken, mogen mediteren over wie u bent en wat u gedaan hebt. En dat dit lijdensevangelie voor ons steeds meer levendig mag worden. En dat we daarin de afdruk zien van onze schuld en zonden. En dat het gebed omhoog mag rijzen uit onze ziel. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Want waar is een liefde zoals uw liefde? Waar is een kracht zoals uw kracht? Wie is er trouw als u? Heere Jezus, u bent alles waard. Heere, verheerlijk uzelf in ons leven. En wees de naprediker op uw woord. Gedenk ons deze dag verder. Breng ons vanavond samen in uw huis. En zegen de zondagsschool vanmiddag. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.